Dit is Kanskracht, de podcast over sociaal werk en kinderopvang. Een idee van MIK en PIW Groep. Ik ben Ruud Kleinen en vandaag praat ik met...
Raymond Clement, MIK en PIW Groep.
En met...
Govert Dirks.
En jij bent denker
van jezelf. Schrijver, filosoof, ja. Adviseur.
Ja. Raymond, je hebt Govert maar eens in huis gehaald. We moesten eens bij elkaar gaan zitten en ja, er ligt ook... Ja, hoe noem je zo'n ding tegenwoordig ook alweer?
Een cahier, ja.
Okay.
Ja. Maar eigenlijk heet dit, Ruud, het is een cahier omdat hij zo gemaakt is met een ringbandje. Maar eigenlijk is dit een essay.
Ja.
Een klassiek literaire vorm, een essay. Een proeven van denken over een onderwerp. En je hoort al aan de woordkeus, nu komt iets heel ingewikkelds, maar we gaan dat op een hele eenvoudige manier uitleggen. Wat is er aan de hand? Hoe hebben we Govert naar ons toe kunnen lokken? Omdat we Govert natuurlijk wel kennen, hè, als filosoof-denker in onze regio en ver daarbuiten. We hebben hem naar ons toe kunnen lokken door de welzijnsgroep, onze collega's in de Parkstad, Traject, de collega's in Maastricht, wij, de MIK en PUW-groep in de Westelijke Mijnstreek, de collega's van MEE voor de onafhankelijke cliëntondersteuning, maar ook onze collega's van Welsen in Landgraaf, die bij elkaar... Eigenlijk alle sociaal werk van Zuid-Limburg hebben gezegd, wij moeten op een andere manier sociaal werk gaan positioneren. Wij moeten weg van dat uurtje factuurtje denken. Wij moeten op een andere manier gaan nadenken over sociaal werk. Wat is dat nu? En gaan we dan een kaart schrijven of een folder? Of nee, we doen het anders. We laten een filosoof eens een essay schrijven.
Ja, maar je hebt het over, nou, ik zou bijna zeggen duizenden mensen in al die organisaties die allemaal over hun werk nadenken. En toch ga je Govert binnen dan. Van buitenaf dus. Dat is nodig.
Dat is nodig om eens een algemeen beeld te vormen hoe dat sociaal werk zich vanuit verleden, heden en toekomst ontwikkelt. Mm. Daar moeten we iemand vanuit de filosofie naar laten kijken. Daar moeten we iemand met een literaire achtergrond eens naar laten kijken. Gewoon eens een keer op een andere manier.
Ja. Nou, Govert, daar zit je dan, hè?
Dat gevoel had ik inderdaad ook van. Daar zit je dan. Want het is wanneer is dat geweest dat ik... door iemand van het traject Petra Maas benaderd werd voor de zomervakantie vorig jaar. Voor God, Govert, zou je ervoor in zijn? Ben je beschikbaar? Want dat was ook nog een cruciale vraag. Om voor ons een essay te maken. En in eerste instantie dachten velen, en ik denk ook velen aan jullie kant, bij essay een beetje aan een, uiteindelijk toch aan een soort recht toe, recht aan, visiedocumentachtig iets. Dat is dan waar je dan toch vrij snel bij terechtkomt. En ik wist eigenlijk helemaal niet of ik daar wel zoveel zin in had. Dus ik heb in mijn leven erg veel visiedocumenten geschreven.
Ja.
Ik weet dat die documenten vaak in een onderste la terechtkomen. Ik heb waanzinnige dingen hebben bedacht in allerlei beleidsdocumenten. Die dan, daar stop je dan maanden van je energie in. En dat gebeurt dan uiteindelijk om allerlei politieke redenen of andere redenen gebeurt daar dan heel erg weinig mee. En die worsteling had ik hier eigenlijk ook een beetje mee. En ik heb toen een aantal sessies met communicatiemensen en andere mensen van de betrokken organisaties nagedacht over wat gaan we nou eigenlijk maken. En dat bleef steeds een beetje onduidelijk. Kijk, essay is natuurlijk een prachtig woord. Het komt van het Frans, hè, van essayer, uitproberen. Ja. En als je letterlijk nagaat van wat een essayist eigenlijk doet, die beproeft waar zijn pen hem kan brengen. En dat is natuurlijk een heel mooi beeld. Als je als het ware een soort carte blanche krijgt, een soort... mandaat krijgt om gewoon maar te kijken waar jouw pen je heen voert op het moment dat, dat je gaat nadenken over in dit geval de toekomst van sociaal werk in Zuid-Limburg.
Dus bijna al denkende schrijf je.
Bijna al denkende schrijf, maar het essay is dus enerzijds de fijnste vorm, omdat je totaal vrij kunt zijn. Maar het is ook de meest moeilijke, lastige en gevaarlijke vorm. Want je weet niet waar die pen je gaat brengen. Dus het kan best zijn dat je op een gegeven moment dingen gaat opschrijven. Waarvan je dan denkt van god, of ze daar nou op zaten te wachten. Of hierop word ik afgeschoten of afgerekend. Dus ik heb daar toch wel een tijdje mee zitten worstelen. Ook omdat de opdracht, voordat het zeg maar echt helder was wat de opdracht zou zijn. Of laat ik het anders zeggen. Ik kwam er op een gegeven moment in die periode achter dat de clue van deze opdracht eigenlijk was dat ik zelf mocht uitzoeken wat de opdracht eigenlijk was.
Hmm.
En dat kwartje dat viel bij mij op een avond dat we een samenzijn hadden met een aantal van Raymond. Raymond zit er tegenover mij. Van de directeuren van het welzijnswerk in het sociaal werk in Zuid-Limburg. Dat we nog wat zaten te filosoferen over wat voor soort document willen we nou eigenlijk gaan maken. En toen liet Raymond zich op een gegeven moment ontvallen. Ja, misschien moeten we wel wat Erasmus deed, hè, in het begin van het humanisme. Gewoon een totaal nieuwe visie op hoe om te gaan met christendom en met...
Begin 16e eeuw zitten we, even voor de mensen die meeschrijven.
We zitten in de 16e eeuw, ja. Dus in Erasmus De naamgever natuurlijk van de Universiteit in Rotterdam, Desiderius Erasmus. Ja. Trouwens een heel mooie naam Desiderius. Er zit ook desideratum, verlangen zit daarin.
Wens, ja.
Dus daar, kun je, ach, wat, daar kunnen we ook een hele podcast over vullen.
Doen we nog wel een keer.
Dat doen we nog een keer. Maar en in de weken die kwamen, heb ik die avond toen beloofd aan de dames en heren directeuren van de welzijnsorganisatie, dat ik na de zomer zou komen met een eerste hoofdstuk, een soort proef van wat het eventueel zou kunnen worden.
Ja.
En toen hadden we toch nog op een of andere manier allemaal een vrij traditioneel visiedocument, denk ik, in ons hoofd. Iets, althans de vorm was totaal onduidelijk. En ik ben toen gaan stoeien in de zomervakantie. Voor mij was het geen zomervakantie. Iedereen was op vakantie. Ik had zoiets van, ik wil gewoon, voordat ik zelf op vakantie ga, ik ging vrij laat op vakantie, wil ik gewoon dat eerste hoofdstuk hebben. En ik kwam daar in eerste instantie niet goed uit. Van wat ga ik nou maken? Hmm. Totdat ik op een gegeven moment besefte van, we gaan geen podcast maken. We gaan niet het vertrouwde visiedocument maken. We gaan niet alweer een beleidsdocument maken. We gaan niet een essay in de traditionele vorm maken. We gaan niet een artikel maken of een column. We gaan een totaal nieuwe vorm bedenken. Misschien wel zoals Erasmus dat in de tijd deed met de Lof der Zotheid.
Ja. Ja,
de Lof der Zotheid begon in Nederland en begon eigenlijk in de hele wereld het humanisme. Dus een totaal nieuwe manier van nadenken over wat is nou eigenlijk de plek van de mens in de samenleving. En ik, voordat ik er erg in had, had ik op papier een sociale zotheid gecreëerd.
Ja.
Dus een vrouwen sociale zotheid. Waarbij het overigens maar de vraag is of de sociale zotheid een man is of een vrouw, of binair, of non-binair, of vloeibaar. Dat vind je ook allemaal in die tekst. En toen Erasmus, die schreef zijn Lof der Zotheid, terwijl hij te paard onderweg was, ik geloof van Basel terug naar Rotterdam. En daar deed hij dan een paar weken over. En ik had zoiets van, ik geef mijzelf gewoon, totdat ik op vakantie ga, om te kijken hoe ver ik kom met deze tekst. Of ik had zoiets van, ik maak er een pressure cooker van. Ik heb alle documenten die ik bestudeerd had, want ik had er veel al bestudeerd over de problematiek en heel veel andere visiedocumenten. En ook een aantal hele gekke boeken die ik eigenlijk al lange tijd wilde lezen. Waarvan ik intuïtief dacht, van die heb ik nodig om op een of andere manier dit essay te kunnen doen. Mm. Dus dat bijvoorbeeld Simone Weil zat daarbij. Maar dat is ook het evangelie van Tolstoy zat daarbij. Een briljant boekje. Daar zat, ik had een geschiedenis van het sociaal werk laten komen, een dikke pil, helemaal doorgeakkerd. Maar toen ik hem binnenkreeg, kwam ik erachter dat het sociaal werk geschiedenis was van Vlaanderen. Maar goed, maakte niet uit.
Leer je ook wat
dus
van.
Dus ik had stapels boeken heb ik in een paar weken doorgenomen. En totdat ik. Dus, en in één keer stond die sociale zotheid als personage echt letterlijk voor me.
Ja, mag ik even onderbreken? Ja. Even naar Remor, want ja. Het is dus gebaseerd op het idee Erasmus, hè? Lof der Zotheid. Wat natuurlijk in wezen een behoorlijk ontregelend boek was.
Ja, dat was behoorlijk ontregelend.
En dat wil je dus hier ook, begrijp ik. Dan moest wel even door een muur heen.
Ondubbelzinnig. Ja. Moet dit boek verwarren. Verwarren en verwonderen. Dat is ook de bedoeling. Omdat we namelijk jarenlang het sociaal werk als sociaal werk voor lief nemen. En we hebben in de laatste jaren, nou ja, zeg maar 20 jaren... van ons neoliberalistisch denken sociaal werk laten verworden tot een P maal Q, ja. Tot prijs maal kwantiteit. En dat is het niet. Het zit vele malen dieper. En je kunt die discussies wel voeren via congressen en sprekers en flyers en pamfletten. En misschien moeten we iets op een kerkdeur spijkeren. Ook heel populair geworden overigens. Ja. Maar misschien moeten we het op een andere manier doen. En ik zeg dit met het diepste respect voor de schrijver. Maar misschien moeten we dat zelfs doen op een manier die 20% van de samenleving irriteert. Want we moeten een ander gesprek gaan voeren. We moeten het gesprek gaan voeren over infrastructuur. Sociaal werk is voor de infrastructuur van de samenleving. Woorden als bestaansrechten horen allemaal bij die infrastructuur, waar nu zo mee gedweept wordt in de Haagse kringen. En dat vertelt dit verhaal. En dit is een verhaal om over te discussiëren. Dit is een verhaal om over verder te gaan. Dit is niet de waarheid, maar het is een begin van een andere wereld.
Ja, toch even, Govert, ja. Dan mag jij dus niet bang zijn om dan ook misschien wel door de lezer een beetje voor gek verklaard te worden. Zo bijna bij de humanisme zotheid, blijven van die man is van God los als je het leest dan.
De zotheid is natuurlijk, heeft ook een narachtig karakter.
Ja.
En filosofen waren natuurlijk vaak ook de narren van de samenleving. Ik zeg wel eens, filosofen moeten kindervragen durven te stellen, moeten de vragen durven te stellen die weinig anderen stellen. Bijvoorbeeld de zotheid in het boekje. Het boekje heeft uiteindelijk de titel gekregen Lof der Sociale Zotheid. Ja. Met als ondertitel Op zoek naar de publieke tussen haakjes, geheimen van sociaal werk zoals het kan en mag en op een dag zal zijn. Dus er zit een bepaalde overtuigingskracht zit daarin. Maar de sociale zotheid, het personage, stelt vragen, ook ongemakkelijke vragen. Bijvoorbeeld van waarom staan er niet vooral heel veel buurthuizen in de chicere wijken? Waarom worden er geen keukentafelgesprekken daar gevoerd? Zou het kunnen zijn dat we misschien aan de rijken in deze samenleving eens moeten gaan vragen van hoe het eigenlijk zou moeten zitten met de sociale basis en de sociale zekerheid? En wat voor antwoorden? Misschien kunnen we van hen wel heel erg veel leren over hoe je succesvol kunt zijn in het leven. Dat is één voorbeeldje. Wij zitten in een samenleving waarin iedereen het constant heeft over het recht op. Maar is misschien het recht hebben op iets niet eens zo belangrijk, maar is het veel interessanter om na te denken van waar heb ik als mens, welke plichten voel ik als mens naar de ander? En waarom voel ik die? Of waarom voel ik die niet meer? Ja. Waarom voel ik die wel bij mijn buurvrouw, maar waarom voel ik die steeds minder bij een politiek of zo? Met andere woorden, dat soort ongemakkelijke vragen stelt die sociale zotheid. En ik kan me nog herinneren dat ik in die weken dat ik daarmee bezig was, die vragen die popten dus op. Niet op, volgens de nette structuur van een netjes gecomponeerd visiedocument, maar op een hele intuïtieve manier, als het ware een soort emotionele reis door de samenleving, popten dat soort vragen op. En ik heb de sociale zotheid gewoon antwoorden laten geven. Vanuit haar besef dat het sociale, de mens is een sociaal dier, maar dat sociale is ook heel erg zot. Als je nadenkt over wat samenleven eigenlijk is. Samenleven is een heel fragiel, zot, gek mengsel van verstand en gekke gevoelens en fratsen. En dat mag op een of andere manier ook aan de orde komen in het sociaal werk. En door die sociale zotheid zonder veel omhaal aan het woord te laten, komen dat soort dingen in die lof der sociale zotheid boven water. Kijk, het is dus ook een lof, hè? Het is een lofzang enerzijds aan het sociaal werk. En waarom een lofzang? Omdat ik ook tot de conclusie kwam, en ik heb natuurlijk zelf in het verleden, ben ik iets van 10, 15 jaar lang als strateeg betrokken geweest bij onder andere sociaal werk van Traject in Maastricht en allerlei andere organisaties. Ik was ook de huisfilosoof van het Ziekenhuis van de Toekomst. Met andere woorden, in Sittard. Met andere woorden, ik zat al in allerlei, vanuit mijn werk als ingehuurd filosoof / schrijver, heb ik inkijkjes gehad in allerlei segmenten van het sociaal domein en van de zorgsector. Dus er zat al heel veel in mij dat eruit wilde.
Ja.
Maar doordat ik dat personage creëerde, kwam het er in één keer ook op een
gekanaliseerde manier.
Op een gekanaliseerde en tegelijkertijd spontane manier kwam het eruit. En durfde ik vragen te stellen en te beantwoorden. Waarvan ik zoiets had van, ja, gek dat hij op die manier, bijvoorbeeld die betekenis waar Ramon net over had, van de sociale infrastructuur. Sociaal werk, ik zei net al van het in stand houden van een sociale infrastructuur is een plicht van mensen onderling. Eigenlijk is sociaal werk bijna een soort nutsvoorziening. Net zoals water en elektriciteit. Dat hoort gewoon bij de basis van een beschaving. En dat is niet iets wat je in een Excel spreadsheet kunt dresseren of kunt calculeren of zo. Natuurlijk kost het geld, maar uiteindelijk is het geld in de betekenis van dat het de zuurstof is van de samenleving. Mm. Dus datgene wat ons als samenleving gezond en gelukkig houdt. Dat soort noties, dat soort manieren van nadenken over wat is sociaal werk eigenlijk? Wat is sociaal werk? Hoe houdt sociaal werk de sociale basis in stand? En dus ook de sociale zekerheid. Daarop nadenken op een niet-neoliberale manier, dat vond ik heel erg verfrissend. En ik ontdekte dus op een gegeven moment ook, en dat wou ik net eigenlijk zeggen, maar ik merk dat de sociale zotheid een beetje over mij komt. Dus ik ga steeds sneller praten.
Ja, zeker.
Maar het is bijna alsof ik een soort medium ben van die gekheid.
Is goed voor een podcast.
Dat is het goed voor, ja precies. Ja. Daarom had ik ook speciaal voor vanmiddag een glaasje kamillethee voor me neergezet. En niet nog eens een keer. Maar het grappige is dus dat die sociale zotheid, ja, dat die zelf aan het woord komt. Dat er dus dingen aan het woord komen. Het zotte van onze samenleving, de samenhang daarvan met het sociale, die ik normaal in de recentelijke visiedocumenten heel weinig op die manier ben tegengekomen. Dus ik vond het wat dat betreft een voorrecht om dat te mogen doen. Dan heb ik straks een voorrecht om te zien waar mijn pen mij dan Het was alsof de sociale zwartheid ook die pen vasthield, hè? Waar die pen mij dan essayerend, uitproberend naartoe bracht. Ja. Dus, ik wil eigenlijk nog iets heel anders zeggen, maar daar kom ik zo op.
Kom je zo op, en ik wil heel even naar Ramon. Ja. Ramon, hier wordt al gezegd hoe belangrijk dat sociale domein is, het sociale werk. Je denkt natuurlijk ook groot door bijvoorbeeld Govert binnen te halen. Hè? Het is ook een beetje hard op dromen ergens. Zie jij los van het werk dat jouw mensen doen, daar ook een soort voortrekkersrol in, maatschappelijk gezien? Kunnen jouw mensen, nou, misschien de Zuid-Limburgse maatschappij, een richting uitduwen? Kunnen we daar iets bereiken?
Dat zijn grote vragen. En het antwoord daarop is denk ik driewerf ja. In eerste instantie hebben wij natuurlijk als verantwoordelijken van organisaties hebben wij de taak om te zorgen dat onze kundige mensen hun kundig werk kunnen blijven doen. Dat ze weg kunnen blijven van allerlei, spreadsheet ellende. Dat wij relaties hebben met de ons omringende gemeentes. Dat wij relaties hebben met de GGD's, met provincie, landelijk. Dat wij zorgen dat onze mensen hun werk kunnen doen. Dat is één. Dit is een manier om daaraan bij te dragen. Om de mindset in gemeenteland. Dus wellicht op een andere manier te zetten, op een andere manier met de equalizer te beïnvloeden. Zodat we op een andere manier gaan denken. Wat hier uitgekomen is, hadden wij niet kunnen bevroeden. Dat weet je niet. Tuurlijk kennen wij de kennis en de kunde van Govert. Dat is geen twijfel
maar
over.
Maar ik wist zelf ook niet wat dit op ging leveren. Het was voor mij een verrassing.
Maar het is er. Ja. Het is er. En er kwam eigenlijk meer uit dan we in eerste instantie met z'n allen op hoopten. Dat ook nergens op slaat, want we wisten het niet. Maar het is er. Het ligt er. En daar gaan we landelijk veel mee doen. Want waar wij mee worstelen, in het zuidelijkste zuiden van Zuid-Limburg, worstelt het hele land mee. Sterker nog, worstelen verschillende branches mee. Dit is ook een verhaal dat is interessant voor de zorg. Als ik het heb over de ziekenhuis intramurale zorg, of de ouderenzorg, of de huisartsenzorg. Dit is interessant voor gemeentes. Dit is interessant voor maatschappelijke organisaties. Dit is interessant voor het onderwijs. Dit gaat over herinrichting van onze maatschappij terug naar een aantal basale waarden. Zoals water en elektriciteit, die overigens inmiddels ook ter prooi gevallen zijn aan de marktwerking. Dus zijn wij daarmee officieel communist geworden of ernstig socialistische boodschap aan verkondigen? Nee.
Ja, je bent broeders van beschaving geworden.
Precies,
en dat vond ik dus, want het had het over grote woorden. En dat is wat ik net wilde zeggen. Dan kom ik even te beseffen dat ik. En ik ken dus veel opbouwwerkers ook. Hè, dat veel van die opbouwwerkers die vaak tegen heug en meug in. De pandemie was daar een mooi voorbeeld van. Als een van de weinigen nog in staat waren om gewoon gemeenschappen een beetje bij elkaar te houden. Om als een soort last man of last woman standing te voorkomen dat het op bepaalde punten echt uit de hand liep, bijvoorbeeld.
Ja, het leek ineens ook op hen neer te komen.
Ja, en waarom? Omdat zij in die haarvaten zaten. Ja. Omdat zij, of er nou genoeg geld was of niet, de afgelopen 10, 20, 30 jaar geïnvesteerd hebben in wat zich in die samenleving afspeelde. De mensen kennen. Er zijn nog maar heel weinig. Het gaat op een gegeven moment natuurlijk over de gemeentelijke bolwerken. En waar constant grote projecten worden opgetuigd om naar de burger toe te gaan.
Ja.
Nou, die opbouwwerkers zitten constant bij die burgers en bij die jeugd en bij die et cetera, et cetera. En zouden dus ook in de chicere buurt mogen zitten. Dat had ik net over. Met andere woorden, waar ik steeds meer achter kwam, is dat die sociale basis is uiteindelijk ook een basis van onze grote woord, beschaving en onze democratie. En de manier waarop we willen samenleven. En op het moment dat we daar te veel op gaan bezuinigen, dan zagen we dus ook de poten onder onze samenleving uit. Dus wat dat betreft gaat het nog wat verder dan water en elektriciteit. Het gaat echt over de vibe van hoe kunnen en willen wij met elkaar samenwerken en samenleven. En dus ook mensen ervan doordringen. Dat leven en samenleven ook te maken heeft met een plicht naar elkaar. En de sociale organisaties zijn instrumenten om die plicht van medemenselijkheid naar elkaar, om daar handen en voeten aan te geven.
Ja, ik hoor Ramon net zeggen, dit kan ook buiten onze branche helemaal goed ingezet worden. Moet je er niet voor gaan waken dat je je eigen hoofdpersonage wordt in het echte leven?
Nou, dan moet ik een slok kamillethee nemen om te kijken. Nou nee, dat weet ik niet. Dat gaan we ontdekken. Kijk, Het mooie hiervan vond ik, want ik heb enorm toen ik het af had, in de zomervakantie, de meesten waren nog weg, ja, heb ik enorm geaarzeld van, want ik had mezelf laten meeslepen door het enthousiasme van mijn personage van het onderwerp. Van ja, maar Govert, durf je dit nou? Is dit het nou? En wat je, wat, 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 wat ik als schrijver vaker heb, en dat andere creatievelingen die herkennen dat, is soms heb je wat gemaakt en dat staat dan tegenover je. En dan denk je echt van, durf ik hiermee naar buiten te gaan? Want je bent zelf de eerste lezer van je manuscript. En ik kan me nog herinneren dat wij tegenover elkaar zaten en dat ik het jou ging presenteren. En dat ik echt zoiets had van, Ramon, even een disclaimer vooraf. Ik ga je nu iets laten lezen, waarvan ik zelf af en toe nog niet eens weet van gaat dit niet veel te ver? En is het niet veel? Gaat het niet over alle hoofden heen? En met tegelijkertijd wel ergens het gevoel van, ja, maar het raakt wel een essentie. Het was heel erg spannend om het op een gegeven moment bij jouw collega's ook te presenteren. Iedereen was doodstil. Ik heb dat dus op een gegeven moment uit de Loft der Sociale Zotheid een half uur staan voordragen. En iedereen was doodstil. En ik had echt zo'n Christus nog en toe. Maar iedereen voelde het gewoon landen.
En daarin zit dus ook die bijzonderheid. En we merken het ook weer nu weer aan tafel. Hè. Vanaf dat moment, daar gebeurt inderdaad iets aparts. En ja, dan geef ik grif toe dat ook het theaterdier in mij dan wakker wordt van, we hebben iets heel bijzonders hier te pakken. En dat betekent dus ook dat we dit op een hele bijzondere manier moeten gaan brengen. Laat wel dat we met de woorden als Erasmus en Christus kwam net ook nog even langs. Ja. Dat we Goffert een redelijke grote broek hebben aangedaan. Dat hebben wij gedaan. Dus dat is in de bescheidenheid van Goffert, steek ik mijn hand voor in het vuur. We hebben hem een grote broek aangedaan. Want uiteindelijk gaat niet dit verhaal bij iedereen landen. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn zeggen, dit is een taal die ik niet spreek. Dit is iets waar ik weinig tot niks mee kan. En dat is niet erg, want uiteindelijk, dat gedachtegoed van Erasmus zit ook nog in onze genen van vandaag. Hebben we het misschien niet gelezen, Loft der Zotheid, maar het zit wel in ons. Dus het gaat invloed hebben. Alleen gaan we kiezen ook voor verschillende manieren van verspreiden. Tuurlijk, de tekst, de klassieke vorm, mensen uitnodigen om weer eens na te denken. Dat zit hier ook wel achter. Gewoon eens even de prikkelen met elkaar te discussiëren. Lees eens een boek extra. Kom, praat nou eens even. Denk nou eens een tandje dieper. Het hoeft niet allemaal op de eenvoudige manier zoals het past in het schema en dan de computer zegt no. Nee, denk nou eens even wat verder. Maar we kiezen ook voor andere vormen. Podcast hier met jou, Ruud. Ja. Dat is al een stapje één. Maar we gaan hem ook gewoon op band zetten. We gaan hem ook heel mooi gewoon als luisterboek uitgeven.
Inlezen, ja. Ja,
zeker. Met een paar prachtige mooie tonen daaromheen. Mm. Daar hebben we ook goede mensen voor gevonden. Goffert heeft wat mensen in de familie die daar erg kundig in zijn. Dan wordt een mooi familieproject ook nog. Durf ik zomaar even aan te kondigen. Omdat dan kunde bij elkaar komt vanuit verschillende disciplines. Maar ik droom van een toneelstuk. Hier zit een toneelstuk in. Dit moeten we ook nog in de vorm, op een andere artistieke vorm gaan brengen. En in de regio laten bediscussiëren. Klassieke debatten, agora's open, forum open, praten. Ja. Maar wel met het doel op, het wordt daarmee beter.
Ja, toch even naar jouw collega's. Want Goffert zegt, ik heb mijn twijfels, want ik heb meer plannen geschreven die in een la belanden en u hoort er nooit meer wat van. Die moeten dan nu ook van jou horen hoe je dat doet. Hoe laat je het niet onder in de lade belanden?
Omdat één, dit is geen plan. Dit is een verhaal. En verhalen moeten herteld en verteld en herteld worden. Ik heb alle vertrouwen in mijn collega's en al die collega's in die organisatie dat ze met hun eigen toon en eigen toonaard en eigen toonhoogte dit verhaal volledig of in delen kunnen vertellen. Want dit komt niet alleen maar uit het hoofd. Dit is het hoofd en het hart samen. En dan wordt het een verhaal. En verhalen mogen beginnen met er was eens en ze leefden nog lang en gelukkig. En alles wat er tussenin is, is een sprookje. En dit is ook een sprookje. Maar je moet het vertellen. Je moet het vertellen. En dan gaan mensen uiteindelijk ook mee in dat gedachtegoed.
Ja, ik word er even stil
van. Ik word er even stil van. Ja. En wat jij zei van Lex Staal. Die had een mooie reactie, vertelde je mij straks. Daar werd ik ook stil van.
Lex Staal is de voorzitter van Sociaal Werk Nederland, hè, onze branchevereniging. En Lex is een uitermate belezen, zeer sympathieke man. Dat bij deze ook even vastgelegd is in de ether. Ik krijg nog wat consumptiebonnen van hem. Nee. Maar ik stuurde dit Lex toe en Lex zei, ik weet niet wat ik ermee moet, want ik moet er iets mee. Wat moet ik ermee gaan doen? Want ik weet het nog niet. Dus hij zat in een enorme tweestrijd. Maar wij moeten dit gaan gebruiken. Maar ik heb nog geen idee waarom. Dus dat gevoel dat wij hadden toen Goffert het eerste keer met die tekst kwam en mij begon voor te lezen. Of de collega's voorlas. Dat moment van, ja, hier gebeurt iets. Misschien dat dit wat ver voert. Maar onze beroemde historicus Johan Huizinga, herfsttijder middeleeuwen, heeft ooit een keer gezegd. Als heden en verleden samenvalt, ontstaat geschiedenis. Dus dat hele bijzondere moment. Nou ja, dit voelde ook zo. Dit voelde zo. En ik vind ook, daar mogen we ook van genieten, dat er iets gebeurd is in de regio. Maar we zeggen, we hebben iets te pakken. Dat is dusdanig bijzonder. Daar moeten we mee de boer op. Daar moeten we verder mee. En dit is zoiets. Nou ja, Lex had dat gevoel ook. Dus ik denk ook echt dat dit landelijk gaat zweven. Dat weet ik 100% zeker.
Ja, dus Govertje kan zomaar een scharnier zijn in de geschiedenis van het sociale domein. Over een eeuw weten we dat of zo. Hoe zou dat zijn?
Dan word ik al helemaal stil. Nou ja, ik denk dat je uiteindelijk in het diepst van de creatieve gedachten dit natuurlijk ook wilt. Tenminste, als daar waar. Want dat was natuurlijk wel de ogen die mij opengingen. Want dat ik op een gegeven moment besefte, ik heb dus de mogelijkheid om iets totaal anders te gaan maken. Omdat dan. Kijk, je hebt in je leven een aantal kansen om iets te doen. Een beperkt aantal kansen om iets op een totaal nieuwe manier te doen. Ja. En dit was zo'n gelegenheid. Ik bedoel, maar je maakt het. Ik zei het straks al, ik heb nogal wat beleidsachtige dingen in mijn leven gedaan. Nogal wat gekke opdrachten ook in mijn leven gedaan. Maar dat je op een gegeven moment, dat ik op een gegeven moment deze kans kreeg en hem zag. En hem vervolgens ook in een paar weken gewoon bijna in een soort burleske, bijna opstandige manier. Maar tegelijkertijd met een soort van vrolijkheid gewoon op papier heb gesmeten. Bijna als Karel Appel, zoals je een schilderijen maakt. En het vervolgens heb ik natuurlijk al 4, 5 keer herschreven. Iets in handen had waarvan ik dacht van, dit is hart en hoofd samen. Ja, dit, oké. Okay. Ik had het zelf ook niet kunnen bedenken dat ik het zou gaan maken. Maar ik heb de kans gekregen en ik heb het gedaan. Dus met veel dank aan mijn opdrachtgevers.
Zo. We leven natuurlijk in een heel bijzonder tijdsgevricht. We zien allemaal dat we aan het einde zijn van een systemig. Er zijn ismes die nu langzaam op hun failliet lopen. En we weten allemaal dat we naar iets nieuws moeten. Dus een deel van deze blijdschap die uit deze tekst komt, voor iedereen die deze leest,
blijdschap is goed woord.
Heeft ook te maken met de enorme hang naar het volgende. Een andere manier. En die is veel meer gebaseerd op verdelen, beschermen, infrastructuur. En dat is denk ik ook de blijdschap die je dan uit die tekst, die je uit deze tekst haalt. En dat is ook de reden waarom we hiermee voort moeten. En gaat dit dan de waarheid voorspellen? Is dit de blauwdruk voor overmorgen? Nee, op geen enkele manier.
De zotheid zegt zelf ook, de sociale zotheid zegt ook van, ik heb de waarheid niet in pacht. Maar ik probeer je wel een weg te laten zien om jouw waarheid, zeg maar, op een of andere manier tot bloei te brengen. Of in eerste instantie gewoon überhaupt eens te zien. En dat is natuurlijk een beetje het punt van de wereld. Kijk, de zon valt binnen nu op dit moment. Jammer dat je dat de podcast niet kunt zien.
Maar, wel horen, ben ik van overtuigd. Dat kun je wel horen.
Je kunt hem wel horen, de zon. Hoor de zon. Nee, maar we hebben ons, zeg maar, door een aantal toestanden zo ver laten brengen dat we de waarheid, datgene van de individuele waarheden, de zaken waar het bij sociaal werk uiteindelijk om gaat, dat we die uit beeld zijn verloren, uit zicht zijn verloren. En terwijl ze juist, zeg maar, constant tussen duim en wijsvinger omhoog gehouden mogen worden. En deze tekst, deze opdracht gaf mij de gelegenheid om dat te doen. En als je dat dan mag doen, en je mag dat vrij doen, en ja, dan wordt het feest.
Dank jullie wel.
Dit was Kanskracht, de podcast over sociaal werk en kinderopvang. Een idee van MIK en PIW Groep. Reageren en jezelf aanmelden als gast? Dat kan. Je vindt een contactformulier in de show notes. Vergeet Kanskracht niet te volgen in je podcast-app. En als je daar toch bent, geef een recensie.